Hey, openbaar ons uw heerlijkheid. Wat is dat ons verlangen? Vul het huis met uw glorie. Daar kunnen we zo naar uitzien. Dat is ook echt mijn diepe verlangen vanmorgen. Dat God zijn heerlijkheid openbaart. Echt mijn diepe verwachting ook. Dat zijn glorie zichtbaar zal zijn. Ik wil vanmorgen met jullie delen. En aan de ene kant zal het woord van God een leidraad zijn voor vanmorgen. Aan de andere kant zal mijn persoonlijke verhaal ook een lijn voeren door het hele gebeuren. En daarom heb ik dit glas meegenomen. Ik heb 2 jaar lang uit dit glas gedronken. 2 jaar lang heb ik uit geen ander glas gedronken dan uit dit glas. En ik had 2 versies. Eén was een wat luxe glas. En de ander was een wat werkglas, zeg maar. Dat ging niet kapot. En Andries Knevel die heeft mij geïnterviewd in de kelders daar in Naarden. En die heeft mij bevraagd waarom ik 2 jaar uit het glas heb gedronken. En dat wil ik vanmorgen met jullie delen. Ik ben er inmiddels mee gestopt. Maar het is wel het verhaal van mijn hart. Ik ben 5 jaar geleden geroepen door God. Dat is bijzonder. Als God iets in je leven brengt, met kracht binnenbrengt. En dat was een tekst van God. Spreek voor diegenen die geen stem hebben. En verdedig het recht van de vertrapte. Dat kwam in mijn leven binnen. En ik kon het niet meer loslaten. Ik moest daaraan en ik wilde eraan gehoor geven. En tegelijkertijd was het een beetje onbekend voor mij. Wat is het nou om geen stem te hebben? Wat is het om vertrapt te zijn? Dat weten sommige mensen uit deze zaal. Wat het is om geen stem te hebben terwijl je in nood bent. Sommigen weten het hier wat het is om vertrapt te worden. Ik wist dat niet. Ik heb dat persoonlijk niet meegemaakt. Het grootste onrecht in mijn leven was dat ik toen ik in HAVO 2 binnenkwam. Ik gewoon niet eens een poging mocht maken om gewoon weer achteraan te beginnen. Ik werd gelijk voorin gezet in de klas. Dat vond ik onrecht. Maar goed, dus ik heb voor de rest niet zoveel onrecht of vertrapt zijn meegemaakt in mijn leven. Maar in de afgelopen 5 jaar ben ik tientallen keren, heeft God mij tientallen keren in hutjes gebracht in extreme armoede. Heb ik keer op keer mogen praten met vaders en moeders die worstelen om hun kinderen in leven te houden. Ik heb gezien wat onrecht is. Ik heb geleerd wat het is om vertrapt te zijn. Ik heb Anthony gesproken die onderaan de vuilnisbelt woonde in Kenia, in een klein hutje. Samen met zijn moeder en zijn broertjes. En zij moesten hun matje op de grond leggen en als het dan ging regenen, dan kwam de druk en de vuil van de vuilnishoop kwam een hutje ingecijpeld. De vloer werd bedekt door gewoon de vuilnis, de uitwerpselen van de rest van de stad. En dan moest Anthony samen met zijn moeder moesten zijn matje oprollen en aan het plafond hangen. Op een stoel moesten ze gaan zitten en wachten tot het droog was. Dan konden ze de vloer weer schoonmaken en konden ze gaan verder slapen als er nog iets van de nacht over was. Anthony vertelde dat van de 25 kinderen waarmee hij opgroeide in dezelfde leeftijd, maar 5 nog steeds leefden. Hij was begin 20. Kinderen waren gestorven omdat ze in een tetanusnaald waren gestapt in de vuilnisbelt en er absoluut geen dokter aanwezig was. Kinderen waren gestorven omdat hun ouders avond aan avond, dag aan dag, gewoon niets konden bieden om hun kinderen te voeden. Aan diarree, gewoon aan dingetjes die wij gemakkelijk kunnen verhelpen, stierven daar de kinderen. Onrecht. Ik heb Andreas gesproken in de Dominicaanse Republiek. Andreas is een kerel van mijn leeftijd, hij had 3 kinderen. En Andreas heeft uiteindelijk zijn vrouw en zijn kind moeten laten sterven aan een bloedziekte. Omdat hij geen geld had om medicijnen te kopen. Hij zegt, een van de ergste dingen vond ik daarnaast, zegt hij, als ik dan een keer wel geld had, dan moest ik kiezen wat ik deed. En als ik dan koos voor medicijnen, dan moest ik mijn kinderen huilend naar bed brengen. Omdat ik geen eten kon voorzien. Als man. Dan word je vertrapt. Dan wordt je mannenhart vertrapt als je niet kunt bieden wat je wil bieden. Ik heb Dilish ontmoet in het noorden van Oeganda. Een meisje van 5. En toen haar moeder liet zien wat ze die avond gingen eten, dat waren 4 champignons. Het was halverwege de middag. En ze zei, als jullie weggaan, dan zoek ik verder. Misschien winnen het er wel 8. Dan moesten ze met z'n 4 van leven. Later kreeg ik een berichtje dat Dilish op zondagmiddag na de kerk was gaan slapen en niet meer wakker was geworden. Dilish, een meisje van 5. Onrecht en vertrapt. In de afgelopen jaren is het verdriet in mijn hart gegroeid. Ik heb meer gehuild en meer geroepen dan ooit. In al die jaren daarvoor. Het verdriet om het onrecht, het verdriet om de pijn, om het onoplosbare. Maar tegelijkertijd heeft het me niet lam geslagen. Heeft het me niet teruggezet. Maar er is ook ambitie gegroeid. In de afgelopen jaren is er echt ambitie gegroeid. Ik ben ambitieuzer dan 5 jaar geleden. Ik ga harder dan toen. En ik hou meer van mijn Vader in de hemel. Ik hou meer van Jezus. Hij is mij zo kostbaar geworden. In die afgelopen jaren heb ik zoveel van hem gezien. Juist wanneer ik in gesprek was in die hutjes. Juist wanneer ik zijn woord las en zijn hart proefde voor recht en gerechtigheid. Ik ben meer van God gaan houden en ik ben ambitieuzer geworden. Maar er is ook meer verdriet. En op een gegeven moment zat ik Blood Diamond te kijken. Samen met mijn vrouw, eens in de zoveel tijd, kijken we een mooie film. En we keken de film en die ging over het rebellenleger in Noord-Oeganda. Misschien heb je dat een en ander van gehoord, omdat we de afgelopen jaren gelopen hebben. Ik weet niet of het in Noord-Oeganda was, maar in Afrika was daar dat kinderleger. En zagen we dat een rebellenleider kinderen wegroofde bij zijn familie. En dat ze hun eigen gezinnetje, hun eigen vrienden moesten verminken, hun eigen zusje moesten ombrengen of hun eigen opa moesten vermoorden. En vervolgens moesten ze mee om een moordwapen te worden in de handen van een rebel. Duivels. En aan het eind, we zaten zelf en onze kinderen lagen boven op bed, veilig. De deuren konden dicht. En we zaten aan het eind op onze bank en we zaten te huilen. Want aan het eind van de film kwam de aftiteling. Op dit moment zijn er nog 200.000 kindsoldaten in Afrika. En ik dacht, waarom hebben zoveel mensen deze film gezien en waarom heeft nooit iemand dit mij verteld? Waarom heb ik het nooit gehoord dat mensen opstonden om te zeggen, dit kan en dit mag niet zo blijven? En tegelijkertijd dacht ik, en jij dan? God heeft jou geroepen om hen een stem te geven. En het werd voor mij heel duidelijk, ja dit zijn ze. Ik moet hen een stem geven, dat is mijn roeping. Maar hoe doe ik het? Normaal gaat het zo dat ik als er nog wat in de zak chip zit, dan val ik om en leg ik hem in die kast, duik ik de kurk op de fles wijn en we lopen naar boven, we maken ons klaar, we gaan slapen. En de volgende dag zeggen we, poeh, was een pittige film. Maar 3 dagen later denk ik er niet meer aan. Ik ben zo bang, Heer, om het te vergeten. Ik weet dat ik er zat, mijn tranen nog, Heer, ik wil het niet vergeten. Hoe kan ik het niet vergeten? En of het nou de stem van God was of mijn eigen idee, het maakt niet uit, het was wel een antwoord op het gebed. En ik moest denken, schrijf alles wat je niet wil vergeten in een glas. En drink alleen nog maar uit dat glas. Ik denk, best kans dat ik het dan niet meer vergeet. Als ik alleen maar uit dat glas drink, waar ik de dingen opschrijf, ingraveer, die ik niet meer wil vergeten. En ik zei tegen Annemarie, wat ik moet denken, ik wil die niet vergeten. Wat nou als ik een glas koop en daar de dingen ingraveer die ik niet wil vergeten? Dus 200.000 kindsoldaten. En door de jaren daarna zijn er namen bijgekomen. Van Andreas, van Dillis, van Winda. Gewoon van de kinderen die overlijden aan dingen die te voorkomen zijn. En ik ben 2 jaar lang, dan wilde ik daaruit gaan drinken. Dus ik ga tegen Annemarie en Annemarie zei, het is een idee. En ik denk niet dat je het dan vergeet. Als je het dan in een glas drinkt, je drinkt alleen maar uit. Ik doe niet mee. Oké, goed, zij deed niet mee. En uiteindelijk supporten ze me wel, en dat vond ik al heel wat. En ik dacht, de midden in de nacht was je on fire, dus ik dacht, en dan drink ik er ook alleen maar Fairtrade en biologisch uit. Ik had gehoord dat dat goed was, dus ik denk, dan ga ik er ook een statement van maken. Ik drink alleen maar verder dan biologisch. Ik dacht, dit is een goed idee. En tevreden en gepassioneerd ging ik slapen. En de volgende ochtend dacht ik, wat een stom idee. Maar ik dacht, ik heb het wel, het is geen stom idee. En want wat bleek? Ik kocht inderdaad een eerlijk glas. Ik ging natuurlijk naar de wereldwinkel, het moest helemaal af. En graveerstift, en ik graveerde dat erin. En ik nam hem mee. Elke keer weer. En wat blijkt, iedere vraag, elke keer weer, waar je ook komt, of je nou bij een dominee komt, een voorganger, of iemand in een bedrijf, of bij vrienden, familie, de eerste vraag is bijna altijd, hey, koffie? Dat was me nog nooit opgevallen, ik vond het altijd een prima vraag. Maar, en nu zei ik wilde niet bereageren, heb je ook Fairtrade of biologisch? dat wil ik helemaal niet. Het was voor mij en niet voor hen. Ik wilde niet hen aan de biologische koffie hebben, ik wilde mezelf herinneren. Dus dan zei ik maar een beetje wat onhandig van, heb je ook water? Nou ja, weet je, de dominee dacht hij zal wel aan het vasten zijn en de andere zei hij zal wel te dik zijn. Nou, in ieder geval, dus dan liepen ze naar de kraan en dan haalde ik mijn glas uit mijn tas of uit mijn binnenjak en zei ik, wil je het hierin doen? En dan zag ik ze kijken, zei van, heb je nog meer? Wat is er? Sommige mensen waren heel pastoraal onderlegd, die dachten, hij zal wel smetvrees hebben. Laat ik gewoon doen alsof dit heel normaal is. Dus die pakte dat glas aan, tapte hem vol met water en zette hem voor me. En we begonnen het gesprek. Maar de meesten die vroegen, hé, dat moet je uitleggen. Wat is dat glas? En God liet zien, juist in de jaren daarna, dat het elke keer een prachtige kans is om binnen 5 minuten in het gesprek van mijn hart te zijn. Om mijn roeping te kunnen uitleggen aan andere mensen. En dat heeft prachtige dingen opgeleverd. Ik heb 2 jaar lang gedaan en toen heb ik hem maar weer weggezet. En dan zou je kunnen zeggen van, ah joh, leuk voor jou man. Dat is een gave passie. Je werkt ook bij Compassion, dus dat komt goed uit. Mooi voor je. Maar dat is juist wat ik in de afgelopen jaren ontdekt heb. Hey, dit is niet zomaar voor een fanatieke eenling. Voor iemand die het leuk vindt om radicaal gewoon een boodschap te verkondigen. Dit is iets wat God eigenlijk van iedereen vraagt. Spreek voor degene die geen stem hebben. Dit is geen optie in het christelijke wereld. Dit is een opdracht. Dit is niet iets voor een commissie hier in de kerk. Oh, die doen wat met de armen. Nee, dit is voor de hele VBG. Dit is niet iets voor een afdeling, maar voor het hele lichaam van Christus. De Bijbel door, het is zo ongelooflijk duidelijk. Er zijn er wel meer dan 2000 teksten die spreken over Gods hart voor recht. Dat hij het niet kan aanzien dat er mensen zijn die hem belijden en dat er armoede is en dat er geen connectie is tussen die twee. Ik heb 3 teksten uitgekozen, ik heb het gewoon bij Spreuken gehouden. Uit Spreuken had ik wel 10 teksten kunnen halen of 20 die zo duidelijk waren als de volgende 3. Maar ik wil ze even doorlopen om je te vertellen, het is God menens. God is zo duidelijk als het gaat over onze opdracht, als het gaat over de armen. Moet je kijken wat er staat in de volgende tekst in Spreuken. Spreuken 14 vers 31. Wie een geringe onderdrukt, die smaadt zijn maker. Maar wie zich over een arme ontfermt, die eert hem. Zie je wat hier staat? Hoe jij omgaat met een geringe, hoe jij omgaat met een arme, dat trekt God zich aan. Hij zegt, als jij er voorbij loopt, dan loop je mij voorbij. Als jij hem negeert, dan negeer je mij. God die vereenzelvigt zich zo met de armen en met degene in nood, dat jouw omgang met hem of met haar iets vertelt over jouw relatie met hem. De volgende tekst. Wie zich ontfermt over de armen, die leent uit aan de Heer en hij zal hem zijn weldaad vergelden. Zie je wat hier staat? Wanneer leen je iets uit? Als iemand iets wil doen, maar de middelen er niet voor heeft. God wil iets doen. Hij wil armoede niet. Hij wil geen onrecht. Hij wil daar wat aan doen. Alleen heeft al zijn middelen aan mensen toevertrouwd. En met name aan zijn kerk. En hij zegt, als jullie je gaan ontfermen over de armen, dan doe je wat ik wil doen. Dan leen je als ware je tijd, je ambitie, je geld aan mij uit. En dan kan ik doen wat ik wil doen. En het is me niet om het jou af te nemen. Ik zal het je ruim vergelden. God die schakelt ons in zijn verlangen om aan armoede en onrecht een einde te maken. De laatste tekst van Spreuken die ik nu wil noemen. Wie zijn oren sluit voor het gejammer van een arme, zal ooit zelf om hulp schreeuwen en geen antwoord krijgen. Wow, dat is een heftige tekst. Ik moest daar wel even een paar keer over nadenken. Wat is dit joh? Wat zegt God hier nou? Dit past eigenlijk niet bij mijn beeld. Wie zijn oren sluit voor het gejammer van een arme, zal ooit zelf om hulp roepen en geen antwoord krijgen. En met dat ik erover na aan het denken was en over aan het bidden was, gewoon dacht ik van ja, de Nieuwe Testament zegt, wie het goede van de wereld heeft en zijn broeder of zuster gebrek ziet lijden, maar zijn hart sluit, de liefde kan niet in hem blijven. Als God in jou komt, dan komt zijn liefde in je. En liefde wil reageren als er nood is. Liefde wil reageren als iemand alleen staat, als iemand gebrek lijdt. Zo is God. En zo worden wij als hij in ons is. Maar het kan wezen dat je zegt, nee, ik heb andere plannen. Dat komt niet uit in mijn begroting. Nee, ik heb een andere agenda. Weet je hoeveel tijd? Ik weet niet, ik overzie dat niet. En we stoppen ermee en we leggen het zwijgen. We leggen ons hart en de beweging van God het zwijgen op. En God zegt, met mijn leven, dat is leven met liefde. Geliefd zijn en lief hebben. Dat is niet zomaar te controleren, maar dat is iets waar je naar gaat verlangen wat je gaat doen. Is lief hebben. En als jij de liefde, het zwijgen oprecht, dan ga je over in religie. Dan bouw je nog wel iets christelijks, dan kom je nog wel in de gemeente, dan lees je je Bijbel, dan bid je, je zingt, maar je verlaat het hart. Je zegt eigenlijk van, Heer, ik wil dat u de ruimte neemt die ik u geef en niet verder. En God zegt, ik wil je hart. Ik wil dat je reageert op die dingen waar ik op wil reageren. En doe je dat niet, dan schuif je naar religie. Dan roep je de Heer aan en hij hoort niet meer. Want als je religie om hulp roept, religie is dat wat je zelf kan. Dat wat jij kan controleren. Dat wat binnen jouw mogelijkheden past. Als dat jouw leven is, altijd alleen die dingen doen die jij kan controleren en jij in de hand hebt, ja, dan bouw je vertrouwen op jezelf. En als je dan in hulp komt, red jezelf dan maar. Religie geeft geen antwoord. Het is Gods verlangen om u wel te antwoorden. Het is Gods verlangen dat u uw hart laat spreken. Ik wil één ding vertellen, wat uit mijn glas staat. Eén verhaal, en dat is het verhaal van Sophie. Sophie, gewoon Sophie's verhaal, dat houdt mij wakker. Sophie woonde in het noorden van Oeganda en ze was 35. Ze zegt, ik heb alle jaren van mijn jeugd in angst geleefd. Altijd in diepe angst. Want het kon me zo wezen dat er geroepen werd, ze zijn er. En dan moesten we het bos in vluchten en dan moesten we weg. Want dan kwamen de rebellen en namen ze alles mee wat we hadden opgebouwd in de afgelopen tijd. En wie er niet kon vluchten, die werd afgemaakt. En op een gegeven moment zei Sophie, waren we te laat. Ons dorpje werd omsingeld. De oude mensen, die werden in een hut gedouwd. En terwijl het hele dorp toe moest kijken, werden de oude mensen gewoon levend verbrand. Ze vertelde nog zoveel dingen. Maar ze zei op een gegeven moment, ik moet nu stoppen. Want de nachtmerries, die blijven maar komen. En mijn angstdromen voor de toekomst, die blijven ook maar komen. Want ik verdien, of tenminste de regio daar verdiende 1,65 euro per maand en 60% leed aan aids. Ze zegt, al die dingen die ik meegemaakt heb, die spelen door mijn hoofd. Maar ook de dingen die mijn kinderen nog mee gaan maken. Wie zorgt straks voor ze als ik er niet meer ben? Het verhaal houdt mij wakker. Dit verhaal kent God ook. God kent Sophie. Heeft haar geroep gehoord. En hij wil daarop een antwoord geven. Hij kent de VBG en hij kent het noorden van Oeganda. Hij kent Ethiopië. En zijn hart gaat uit naar hen die gebroken zijn. En zijn hart gaat uit naar hen die haar gezegend heeft om verschil te maken. Natuurlijk, als ik twee kinderen heb en de een heeft alles, bij wijze van spreken, en de ander zou echt gebrek lijden. En ik zou ze naast elkaar zien. Wat zou mijn hart willen als vader? Verbind je met elkaar. Deel wat ik je gegeven heb. Gods hart is bewogen en God roept zijn gemeente op. Kom, verbind je aan hen die in nood zijn. En dat is eigenlijk het statement wat ik vanmorgen wil maken. God wil dat jij je verbindt aan degenen die geen stem hebben. Aan de armen. En dat is Gods missie. Daarmee maak je God zichtbaar zoals hij is. En daarmee word je deel van de vreugde die komt. Deze drie dingen wil ik kort wat over zeggen. Dus God wil dat jij je verbindt aan hen die kwetsbaar zijn. Hen die arm zijn. Allereerst, het is Gods missie. In Johannes 1 vers 18 staat, niemand heeft ooit God gezien. Maar hij die in de schoot van de Vader was, die heeft hem ons uitgelegd. Die heeft hem ons laten zien. Jezus is de zichtbare God. En wat doet Jezus? Kijken we naar zijn woorden, dan is het eerste wat hij zegt in Lucas 4, dan zegt hij in de synagoge, dit ben ik. En hoe doet hij dat? Dan haalt hij Jesaja 61 aan. Die honderden jaren daarvoor gesproken en hij zegt, de geest van de Heere is op mij en hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. De armen komen als ware als eerste over zijn lippen. En dan gaan we naar Lucas 6, waar hij zijn eerste grote preek houdt. En wat is het eerste wat hij daar zegt? Zijn eerste grote preek. Duizenden mensen om hem heen. En hij zegt daar bij de bergrede, zalig, gelukkig zijn de armen. Ze zijn vol op in zijn hart en daarom komen ze ook als eerste over zijn lippen. En wat zegt hij in zijn laatste onderwijs in Matteüs 25? Als hij zegt, jongens, straks zien we elkaar, dan ontmoeten we elkaar. Waar komt het op aan? En hij zegt, dat wat je gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, dat heb je aan mij gedaan. Heb je de hongerige een brood gegeven? Ik was het die dat brood van je ontving. Ik was het die dat glas water van je ontving. Jezus die identificeert zich weer zodanig met de armen, dat hij zegt, ik ontvang het. Ik ben daar aanwezig. Het is Jezus' missie. Waar andere mensen aan voorbij liepen, stond Jezus stil. Als andere mensen iemand stonden te veroordelen of in een categorie plaatsen en zeiden van jij hoort er niet bij, dan omarmde Jezus juist die persoon. Als we reden hadden om iemand weg te zetten of buiten de gemeenschap te plaatsen, dan stond Jezus stil en gaf aandacht. Hij sprak vrij die wij veroordeelden. Wat is dat? Dat Jezus een omgekeerd koninkrijk als het ware aankondigde. Hij maakte het zo anders. Bij hem waren de zwakken, de geëerden. Waren de armen de rijken? Waren de gebondenen de vrije? Wat is dat? Het is een deel van Gods missie. En als wij het gaan doen, dan maken we God zichtbaar. Wat laat jij zien van God? Wat laten we als christenen zien van Jezus? Er was een groot onderzoek in Amerika gehouden en daar werd bevraagd van, wat gelooft u over christenen? Wat is uw beeld? Wat komt er als eerste bij u op als het gaat over christenen? En toen vroegen ze duizenden mensen en de drie woorden die als meeste genoemd waren, en die meer dan 80% van alle respondenten gaven, dat waren de woorden, ze zijn hypocriet, ze zijn veroordelend en ze zijn homofoob. Als Jezus iets niet was. Als Jezus iets niet was, dan was het veroordelend. Hij sprak vrij. Als Jezus iets niet was, dan was het hypocriet. Hij gaf zijn leven voor de dingen die hij vertelde. Hij gaf alles, want het was waarheid. Als Jezus iets niet was, bij hem waren de mensen die wij categoriseren, waar wij omheen lopen, waar wij niets mee kunnen, bij hen behoorde zij tot zijn vrienden. Deelde hij de maaltijd mee. Wat bizar dat wij, als het ware het hart van God, gewoon het gezicht van God, nou ja, hebben vermaakt dat het christendom zo bekend staat. Maar als wij gaan doen wat God zegt in de Bijbel dat we moeten doen, dan maken we God zichtbaar. Een paar jaar geleden mocht ik spreken op de jongerendag. Want toen had ik mijn glas bij me. En dat viel in die periode en ik had mijn glas bij me. Dus ik op een gegeven moment, voordat je het podium op mocht, moest ik de visagie in. Ze vonden het niet goed genoeg, dus ze denken van nou, prima, dat gaan we even bewerken. Een paar pukkeltjes weg, wat bruiner enzovoort voor de tv. En dus ik zat er in een stoel met echt, ik wist niet dat je zoveel spul op je gezicht kon smeren. Maar goed, dat stond er allemaal voor me. En er stond een dame achter me. En die was me aan het bewerken. En op een gegeven moment vroeg ik aan haar, hey, heb jij hier wat mee of niet? Wat we hier doen? Nou, zegt ze, nou, zo geloven als jullie? Nee. Nee, dat is niet zozeer mijn ding. Ik zeg, oh, wat dan? Ik zeg, nou, ik ben een keer in Rome geweest en dat zoveel mooie gebouwen en dat zie je hier ook overal. En ik heb altijd het idee dat mensen het eerder bewaken dan dat je eruit genodigd wordt. En als ik hier de kerken zie, ik durf er niet naar binnen, ik zie er iets anders uit. Yo, ik word weggekeken als ik bij jullie de kerk binnenkom. Gewoon, ik voel me bekeken, ik voel me apart gezet. En dat raakte me. En op een gegeven moment kregen we een gesprek over het glas. En zeg, wat staat erop? Wat staat erop? En toen kon ik vertellen over Dillish. Toen kon ik haar vertellen over de 200.000 kindsoldaten. En toen kon ik haar ook vertellen over 58, staat er ook op, Jesaja 58. En ik zeg, weet je, dat is wel leuk. In Jesaja 58 staat dat God zegt, jongens, oh, jullie vasten langer dan dat het moet. Jullie lopen in rouwgewaden. Jullie lopen gebukt. Maar dat is helemaal niet wat ik wil. Heb ik dat ooit van je gevraagd? Die buitenkant zegt God, jongens, het doet er niet toe als het van binnen niet leeft. Weet je wat ik wil? Weet je wat een eer is die mij behaagt, zegt hij daar? Dat is dat je je brood deelt met de armen. Dat je je huis openstelt voor wie geen huis heeft. Dat je geeft wat je zelf nodig hebt. Als je dat doet, zegt God, dan zal ik je horen. Dan zal ik je eigen wonden herstellen. Dus ik kon daar wat over vertellen en zij zegt, hè, staat dat ook in de Bijbel? Staat het ook over God? Dat hij daarna omziet? Ik zeg, ja, nou ja, jongen, en vraag me er niet over. Want nou, er staat nog veel meer in de Bijbel. Dus ik begon. En op een gegeven moment zegt ze, joh, als ik straks thuis ben, dan ga ik een Bijbel halen bij de bibliotheek. Want dit wil ik lezen. Als God zo is, dan wil ik daar meer van weten. Dus ik zeg, joh, ik moet straks nog een preek doen, maar daarna mag je mijn Bijbel wel hebben. Ah, nee joh, nee. Ach, ik zeg, ik heb er thuis 10, dus prima, neem er maar eentje mee. Dus zij zei, oké. Okay. Ik zeg tegen haar, wat is je naam? Want die wilde ik daarvoor inschrijven. Wat is je naam? Ze zegt, Johanna. Ik zeg, dat is een mooie naam. Weet je wat dat betekent? Nee. Ik zeg, God is genadig. En toen schoot ze vol. En toen zei ze, zal het dan toch nog gebeuren? Een vrouw die dacht, dat is niks voor mij. Als God zichzelf zichtbaar maakt op de manier waarop hij zichtbaar wil zijn, dan worden we aantrekkelijk. Dan maken we God zichtbaar zoals hij is. Dus als wij Gods missie als kerk, als gemeente, als VBG hier in Groningen gaan uitleven, dan zijn we niet alleen relevant voor hen die kwetsbaar zijn, voor hen die arm zijn of gebroken, maar dan worden we ook aantrekkelijk voor de wereld daaromheen. Dan zeggen we ze, die God, die wil ik kennen. Dat is de God van wie ik hou, waarnaar ik naar verlang, zonder dat ik het weet. En je wordt deel, dat is het laatste, en je wordt deel van het koninkrijk wat komt, van de vreugde die komt. Er staat in de Bijbel, Openbaringen 7, daar hebben ze het over dat wat komt. Johannes schrijft erover en dan staat, daarna zag ik, in vers 9 van Johannes, Openbaringen 7, daarna zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natieën. en talen stonden voor de troon van het lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun handen. En zij riepen met luide stem, de zaligheid is van God, die op het troon is gezeten en van het lam. En toen vroeg iemand, hey, wie zijn dit eigenlijk? En toen zei hij, deze zijn het die komen uit de grote verdrukking. En ze hebben hun gewaden gewassen, die wit gemaakt in het bloed van het lam. En daarom zijn zij voor de troon. En God zal zijn tent over hen uitspreiden. En ze zullen, wie waren het? Ze zullen geen honger meer dorsten, meer hebben. Ze zullen geen dorst meer hebben. En de zon zal niet meer op hen vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar de waterbronnen des levens. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Daar zal Sophie staan, in al haar gebrokenheid. Maar in haar, dan ook in haar genezing. En dan zal ze in haar witte kleren daar staan en ze zeggen, de zaligheid is van God. Daar zal Andrea staan, samen met zijn vrouw en zijn kinderen. En dan zal hij zingen, Heer, u hebt mij rijk gemaakt. De zaligheid is van het lam. Daar zal Dillis huppelen voor de Heer. En zal ze zeggen, Heer, de zaligheid is van u. Daar zal de vervolgde vrij zijn. Daar zal de schuldige vrijgesproken zijn. Daar zal de kwetsbare krachtig zijn, want daar zal hij zijn, alles en in allen. En dan is het zwakte is zijn kracht. Dan is kwetsbaarheid zijn glorie. Daarin zal hij laten zien wie hij is. Dat is het koninkrijk wat komt. Het koninkrijk wat komt, dat vertelt ons van een rijk waar de arme rijk zal zijn. Waar de gebondene vrij zal zijn. En dat koninkrijk wat komt, dat is er nu al. En als ik nu mijn ambitie, mijn geld, mijn tijd, mijn dromen zet op dat koninkrijk. Als ik daarvoor ga, dan is dat niet een soort wanhopig rondrennen om maar te redden omdat God het niet redt. Maar dan is dat vanuit het diepe geloof dat ik mijn ambitie, alles wat ik heb, wil zetten op dat wat blijft. Want dat komt eraan. Dat zal vervuld worden. God nodigt u uit vanmorgen om uw kaarten te zetten op dat wat blijft. Hij wil niet dat jij je geld, je inzet, je dromen, je tijd zet op dat wat je weer los moet laten. Hij wil dat je investeert, dat je droomt over dat wat blijft. Hij wil u gebruiken om te bouwen aan dat koninkrijk. Zet je kaarten op dat koninkrijk. Word deel van dat wat blijft. Wat is het heerlijk om een stem te zijn voor degenen die geen stem hebben. Want je gaat steeds meer zien dat het Gods missie is. Je zult ervaren dat God zichtbaar wordt voor jou en voor anderen. En je zult de vreugde van God leren kennen. Wij waren in het noorden van Oeganda. En we hadden al die verschrikkingen gehoord over het rebellenleger wat er plaats had gevonden. En op een gegeven moment hadden we een lange tocht gemaakt. En op een gegeven moment, dat wisten we niet van tevoren, kwamen we in de buurt. En toen werd ons gezegd, jongens, dit is de buurt waar Joseph Kony, dat is de rebellenleider bij uitstek, die nog steeds niet gepakt is. Maar die is hier opgegroeid. En toen zeiden ze, kijk, daar wonen zijn ouders. Of woont zijn moeder nog steeds. En hier op de school trouwens, waar wij heen gaan, werd ook nog even gezegd. De school waar we nu heen gaan, daar heeft Joseph Kony zelf op school gezeten. En het beklemde ons. We dachten, we rijden gewoon richting het gevoel van duisternis. Het legde echt even beslag op die bus. En toen kwamen we daar. En er brak een feest los. We werden ontvangen door de plaatselijke brassband, die gewoon liedjes zong. En er werden palmtakken van de bomen gerukt. Er werd gezongen en gejubeld. En we werden meegenomen naar een berg. En op die berg, het was een groen grasveld. En daar stond een boom. En onder die boom zaten 300 kinderen. En wij dachten, wat zullen we aantreffen? Verminking, angst. Wat is het wat hier hangt? Kwetsbaarheid. Maar we werden neergezet onder een andere boom en toen kwam er een groep kinderen voor ons staan. Van die kleine koters van 5, 6, 7, 8 jaar. En op een gegeven moment stapt eens een kleine schat stad eruit. En ze begint te stampen. En heel die groep achter haar begint te stampen. En terwijl wij nog bezig waren met al het duister en al die dingen die in ons hoofd zaten, begon dat meisje te klappen. En heel die groep achter haar klapte mee. Jongens, en de tranen die kwamen bij al die 30 mannen. We zaten te huilen, natuurlijk. En dat kleine kind begon te zingen. Te midden van de leugen van de duisternis. Begon dat kleine kind te zingen. En ze zegt, we are wonderfully made. We are beautifully made. We belong to him. En dat hele koor dat beaamde het. 300 keer de waarheid. 300 keer genezing. 300 keer God licht. Jongens, wij werden als het ware door God even neergezet. Om te zeggen, weet je, de licht is sterker dan de duisternis. Mijn waarheid is sterker dan de leugen. Het koninkrijk van God, dat zal overwinnen. Er werd een teken opgericht voor ons om ons te bemoedigen. En wij werden wonder boven wonder. Waren we er een onderdeel van? Gaf God het ons? Gunde Hij het ons? Om te zeggen, hé, maar dat meisje, dat sponsor ik. Hé, maar voor die kinderen heb ik gelopen. Heer, waarom? Waarom gunt u ons dit? Jongens, God nodigt je uit vanmorgen om deel te worden van een machtig mooi plan. Van een plan dat blijft, wat alleen maar groter wordt. God is niet onrustig. God is in rust. Want het koninkrijk komt, de dood is overwonnen. En dat mag ook in jouw leven volledig doorbreken. De waarheid zal zichtbaar worden. Het licht zal overheersen over de duisternis. Ik wil afronden. Levi, wil jij mij jouw dingetje geven, kerel? Ik heb het net niet verteld, maar ik denk tweede dienst, mag wat uitlopen. Ik wil het nu wel vertellen. Omdat ik het zo'n mooi verhaaltje vind. Levi gaf mijn laatste vaderdag dit cadeautje. En daar staat hij met een heel groot hart in zijn handen. En zijn kop die staat erop, dus papa werd blij. Ik denk, wauw, wat leuk. Ik wist ook wel, de juf heeft dit verzonnen. Maar hij stond erop en dat was helemaal prima. En op dat hart, daar staat, papa, ik vind je lief. Mag ik je een handje helpen? Ja, weet je, vroeger zei mijn moeder al, als ik weer wat moest verzinnen, net op het laatste moment, mam, morgen is moederdag, wat moet ik kopen? En dan zei ze, nee, koop maar niks, maak maar wat zelf. Nou, wat een onzin. Ze vindt het gewoon zielig dat ik geld moet uitgeven. Maar inmiddels snap ik het. Zelfgemaakt is zoveel mooier. Zelfgemaakt is zoveel mooier. Dus ik vond het prachtig dat Levi dit aan mij gaf. En Levi had toen een bonnenboekje gemaakt. Je had een bonnenboekje gemaakt, kerel. En er staat, ik wil u een handje helpen. Van Levi, hartje Levi. Nou jongens, mijn vader hart, dat is geraakt dan. Nog steeds. En er staan een paar drukletters op, maar die letters die Levi eromheen heeft geschreven zijn veel mooier. En toen is hij zelf gaan nadenken. Wat kan ik eigenlijk doen voor papa? Wat zie ik hem altijd doen? En wat kan ik doen? En toen heeft hij een auto getekend. Nou sprekend, Fabia. En ik wil de auto voor u wassen. Nou, dat heeft hij getekend. En toen dacht hij verder, wat zal ik doen? Toen heeft hij mijn fiets getekend. En ik wil de fiets voor u schoonmaken. Die bom moet ik nog steeds inleveren, Levi. En toen zei hij, dit is de mooiste papa. Eigenlijk had die voorop gemoeten. Dat is een grasmaaier. Nou, dat zul je zien als je hem straks even wat beter bekijkt. Dit is een grasmaaier. Heeft hij getekend, onze grasmaaier. En is dat, lieve papa, ik wil het grasmaaien voor u. Ah jongens, ik weet niet wat ik voor de rest nog gekregen heb. Jouw cadeautje, Jorijn, zal ook machtig goed geweest zijn.
Weet jij het nog?
Nee, hè? Nou, maakt niet uit. Ik heb een andere cadeautje, maar ik weet wel. Ik reed in de auto en ik moest daar aan denken. En op een gegeven moment vroeg ik aan Levi, Levi, wat denk je? Zal papa het redden als jij het niet doet? Nou, daar moest hij wel even over nadenken. Hij zegt, nee, ik denk wel dat je het ook kan zonder mij. En toen zei ik, Levi, wat denk je? Houdt papa nog van jou als jij dit niet doet? Hoeft hij er niet over nadenken? Natuurlijk wel. En oh jongens, is dit niet het geheim? Hoe God je wil uitnodigen. Dit mag ik jullie vanmorgen vertellen, niet in veroordeling, maar het is een uitnodiging. God nodigt u uit om dingen voor hem te doen. En wat doe je allemaal voor hem? En waarom doe je het allemaal voor hem? Loop je op je tenen om het waar te maken? Moet je meedoen met de rest of hoor je er anders niet mee? Nee, de papa die heeft goede werken voor je voorbereid, zoals de juf voor Levi. En als jij daarin een plekje mag nemen, dan mag je zeggen, papa, ik vind je lief. Mag ik je een handje helpen? Heb je dat al wel eens tegen papa gezegd? Papa, ik vind je lief. Ik ben een beetje verdrietig vanwege alles wat ik zie om me heen. Maar ik vind u lief. Mag ik u een handje helpen? Hij redt het wel. Ook zonder jou. Hij houdt wel van je. Ook zonder dat je het doet. Maar hij gunt het je zo. Om deel te worden dat wat groter is dan jijzelf. Amen.